Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Marilène de Zeeuw. Welkom Marilène. Heel fijn dat je er bent. Kan je jezelf even kort voorstellen? Van wie ben je, wat doe je?
Ja, ik ben Marilène de Zeeuw. Ik ben klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut en IMH-specialist. Het hangt een beetje af met wie ik in gesprek ben, wat ik een beetje op de voorgrond zet, dan wel wat naar
Ja,
achteren
precies.
plaats. Ik werk bij Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem en daar ben ik ten dienste van de kinderartsen die. En dan werk ik veel met jonge kinderen, in ieder geval die situaties, die gezinnen komen veel naar me toe.
Ja.
Daarnaast werk ik bij IMA Nederland. Daar heb ik geholpen met het opzetten van trainen. En nu sinds kort gaan we daar ook digitaal behandelen. En hebben we ook online oude communities ingeregeld met mini-cursusjes, ouderpagina's, heel veel informatie te vinden. En ik ben opleider bij de Centrale Rhinogroep. Daar help ik aanstaande klinisch psychologen ja, het liefdevol werken met jonge kinderen, met baby's, met peuters, met zwangeren. Ja, eigenlijk een beetje te gaan omarmen nadat ze vaak heel, ja, toch een beetje bang zijn om een baby of een peuter in hun kamer te verwelkomen. En
Ja.
daar ook maar gewoon mee op de grond te gaan zitten, ook met ouders.
Ja,
Want
precies. Ja.
ja.
Nou, interessant denk ik om straks nog inderdaad ook wat te hebben over wat maakt nou dat het zo, dat kwetsbare, dat dat zo lastig is. Deze podcast gaat vooral om een jonge kind. En niet alleen om het jonge kind. Het jonge kind heeft natuurlijk opvoeders nodig. En ook ja, opvoeders hebben hun eigen ervaringen die ze meenemen, hun eigen jeugdervaringen die zowel positief als negatief kunnen zijn. Een stukje focus op van wat is nou de impact van je eigen jeugdervaringen op de opvoeding van je kinderen. Want kan jij iets vertellen van, ja, we weten natuurlijk allemaal dat dat meespeelt, maar op wat voor manier speelt dat vooral mee bij de opvoeding van jonge kinderen?
Ja, een hele grote brede vraag natuurlijk.
Ja.
Ja, het speelt mee. Het speelt bij ons allemaal mee. Bij ons als beroep, als beroepsprofessionals natuurlijk ook.
Ja.
Je haalt uit alles wat je, hoe je zelf bent opgevoed, dat is eigenlijk een beetje, dat vormt je procedurele geheugen van waaruit je zelf ook weer gaat zorgen, liefhebben, opvoeden. Dus ja, ik doe altijd een beetje voor. Ik zit nu ook al naar mijn rugzak te grijpen, mijn denkbeeldige rugzak. Ja, daar haal je uit wat je gaat doen en hoe je met je baby gaat zijn of met je peuter gaat zijn, zeg maar. Dus dat gaat ook over lieve woordjes fluisteren. Opeens denk je, hey, ik hoor mijn eigen moeder nu praten, maar je bent het zelf. Of ik hoor mijn zus in mijn oor, die zou het ook zo zeggen of zo doen. En dat is een klein voorbeeldje hoe je ja, vanuit die ervaringen zelf ook gaat verouderen. Dat gaat vanzelf, dit is automatisch. Maar je kunt je ook voorstellen dat het moment als er ja, pijnlijke gaten waren in jouw ervaringen, dat er een periode lang niet voor jou gezorgd is, dat je niet gezien bent, als je ervaringen hebt met schreeuwen, met zwijgende ruzies, heel lang. Ook we hebben altijd de neiging om naar schreeuwen te kijken, maar die dodelijke lange zwijgende ruzies zijn natuurlijk ook verschrikkelijk. Op het moment dat je dat soort ervaringen hebt, dan merk ik heel vaak dat ouders toch wel met meer onzekerheid ook aan de klus beginnen, dat ze ook angstiger zijn, heel vaak willen dat het niet zo zal zijn. Vaak hebben ouders wel een soort bewustzijn of besef wat ik heb meegemaakt, zo wil ik het niet. Maar dat betekent nog niet dat je weet hoe het wel kan of wel moet. Dus die zoektocht, die zoektocht naar hoe wel, die is vaak heel lastig. En baby's kunnen dat op allerlei manieren triggeren in ouders, onzeker maken. En nou ja, dat is iets waar je als professional goede gesprekken over kunt voeren met ouders. Wat neem je mee? Hoe wil je het zelf doen? Wat mis je in je bagage? Wat mag een ander accent krijgen dan wat het vroeger had? Of misschien was je gewoon hartstikke tevreden. Heb je het gevoel van, nou, ik heb een goede jeugd gehad. Ik wil dat net zo doen. Maar dat zijn de ouders die dat met meer vertrouwen doen. Dat weet ik echt zeker.
Ja, precies. Ja. Ja, wat wel interessant, want je zegt van hè, die zwijgende ruzies, die kunnen ook zo ontzettend veel impact hebben. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben zo van, ja, maar weet je, het kind heeft niks meegekregen van mijn boosheid of van de ruzies die we hadden. En Wat is dan de impact van die zwijgende ruzies, van die sfeer, denk ik?
Ja, sowieso, ik ga gelijk de illusie doorbreken dat kinderen, baby's en peuters niks van ruzies meemaken. Ja, dat doen ze wel. Dat doen ze zelfs al in de buik. Er is allebei incidenteel, maar ook bewijs, maar ook wetenschappelijk bewijs dat heel veel stress meemaken tijdens de zwangerschap, dat ervoor zorgt dat je babytje vaak ook gestrester en met meer arousal op de wereld komt. Die heeft in de buik eigenlijk al de boodschap begrepen dat het best een stressboel is daarbuiten. Dus komt ook met een, ja, een gevoeliger zenuwstelsel eigenlijk ter wereld. Dat weten we inmiddels. En dat is ook lastig, ook soms lastig om uit te leggen aan ouders. Maar wel wat soms past bij de realiteit, dat dat ook weer de geprikkelde kinderen zijn die sneller huilen, vaker wakker worden, sneller reageren ook op alledaagse stress. En ja, meer co-regulatie nodig hebben. Dat gaat over die periode in de zwangerschap. Echt een gevoelige periode waarin baby's reageren op heel veel stress bij ouders. Gewone huis, tuin- en keukenstress, daar heb ik het nu niet over. Dit gaat echt over permanent heel veel aanstaan door een moeder. Als gevolg van veel ruzies. En dan maakt het niet uit of die stil of hard was. We weten trouwens wel hoe baby's in de buik ook reageren op schreeuwen. Hoe ouder ze worden in de buik. Ze kunnen het gewoon horen. Want dat gehoor raakt gaandeweg beter ontwikkeld vanaf een maand of 4, 5. En zwangeren kunnen ook vertellen dat die baby reageerde reageerde op schreeuwen, zeg maar.
Ja, dat is best vroeg. Als je dan inderdaad bij 4, 5 maanden al dat gehoor zo sterk is. Of
Ja.
lekker is aan het ontwikkelen.
Ja, en er zijn natuurlijk nog meer interessante dingen te vertellen over hoe jong baby's al leren in de buik. Baby's raken ook al in de buik, kun je ze al een beetje conditioneren. Klinkt een beetje lelijk, maar ja, het is echt zo. En ouders kunnen uit ervaring ook weten dat bepaalde gewoontes met liedjes of bepaalde gewoontes met de buik aanraken, tegen de buik praten. Ja, hoe anders kan een baby zodra die net geboren is, vader en moeder stem herkennen? Dat is omdat dat al in de buik al verwonden is geraakt aan elkaar. Dat dat fijne ervaringen waren, dat mama lekker relaxed was op het moment dat papa tegen de buik zat te praten. Of niet, hè? Ook andersom. Dat mama niet relaxed was als papa in de buurt was. Dat leert die baby in de buik ook al een klein beetje aan. Ja.
Ja, precies. Dus die verbanden worden dan al gelegd door die ervaringen.
Ja. Dus, en je kunt je voorstellen dat zodra die baby op aarde is, dat brein raakt alleen nog maar beter georganiseerd, zeg maar. Beter aangepast op de situatie die er op dat moment is. Dat is evolutionair gezien heel nuttig. Dus als dat een situatie is met veel ruzie, stil of hard, ja, en dit babytje leert steeds dat mama ongelooflijk gespannen raakt, want er is veel gedoe. Ja, daar gaan allerlei verwachtingen bij ontstaan. De baby's, peuters, leren al, oeh, mijn moeder is dan van slag of mijn vader is dan van slag. Daarnaast gaat ook het mechanisme spelen dat baby's en peuters al heel veel leren door observatie. Dus nog los van instructie, hè, wij denken altijd dat is een beetje het klassieke idee over leren, dat baby's en peuters en kinderen leren van wat we uitleggen aan ze. Maar ze leren al zoveel vroeger en zoveel meer van goed opletten en zelf nadoen. Dus ja, ik ben altijd weer die peuter die op het kinderdagverblijf herhaalde malen flink uithaalt. Ja, ik denk ook altijd maar weer, waar heb je dat geleerd? Zeg maar, wie slaat er in jouw omgeving nog meer? Ja. Of wie trekt zich nog meer heel lang, heel mokkend terug? Op het moment dat je je zin krijgt.
Absoluut, ja. Daar zie je ook allerlei mooie filmpjes in hoe kinderen altijd weer die ouders na aan doen zijn.
Ja. Dus het gaat natuurlijk altijd over, ja, wat je leert in je gezin, dat ga je overnemen. En daarom is het ook fijn dat er allerlei grote mensen en ook neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes rond kinderen aanwezig zijn, zodat er heel veel is om uit te kiezen om van te leren. Ja. Hoe geïsoleerder jij opgroeit, hoe meer jij alleen maar dit voorbeeld hebt om te volgen. Dus op het moment dat jij meerdere voorbeelden hebt, hoe je met boosheid en ruzies en je zin willen krijgen, dan wel reageren op pijn en verdriet. krijgt,
Ja.
ja, hoe meer variatie er is om uit te kiezen, zeg maar.
Ja,
Dus ik ben
precies.
altijd voorstander van een rijk netwerk om jonge kinderen heen. Dat voegt zoveel toe, ja.
Ja, mooi. Dus die zwijgende ruzies, dat gaat met name om die stressopbouw.
Ja.
Wat kinderen al voelen en wat ze dus aanleren van oké, dit is dus schijnbaar hoe we het hier doen.
Ja, en je remt jezelf dus. Ja, want
Ja.
ik zie het aan papa, ik zie het aan mama. Er is heel
Ja.
veel opwinding, er is heel veel. Want kinderen, 70% van de communicatie wordt gezegd is non-verbaal. Ja, bij jonge kinderen geldt dat denk ik nog veel meer.
Ja.
Die voelen aan de lijven van de grote mensen hoe gespannen en hoe opgewonden ze zijn, zeg maar. En tegelijkertijd observeren ze ook de remming qua gedrag.
Ja.
En leren daarmee aan door
Ja.
allerlei interactietjes de hele dag door. Hè? Dit is niet één keer iets zien en oké, dat wordt dan je manier. Maar dit gaat over de patronen die je aanleert in je gezin. Want je voelt dat mama heel erg schrikt of heel erg woest is. En tegelijkertijd ja, de verstrakking of de remming ja, observeer je. En dat is ook wat je als kindje gaat meenemen in je patronen. Ja.
Mooi. Dus dat moeten we zeker niet onderschatten van wat de impact daarvan is. Dat het niet alleen maar gaat over schreeuwen en slaan en dat soort dingen, maar ook die stress en dat ze dat heel erg meekrijgen. En
Ja.
je noemde net heel mooi het grote netwerk. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Van wat is het belang van netwerk, mensen om je heen, voorbeeld mensen om je heen, omdat ze ja, op de ontwikkeling van de kleintjes.
Nou, ja, ik zeg altijd maar tegen ouders, ja, we zijn natuurlijk eigenlijk primaten. We zijn eigenlijk gewoon een stelletje chimpansees. En het idee is dat we, dat, of bonobo's, kan mij het schelen. Het idee van opvoeden is dat het in een groep hoort te gebeuren. Dus ons kerngezinnetje van nu, zoals we dat nu allemaal in ons hoofd hebben zitten, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij de zwaarte van het opvoeden. Het kost veel meer kilocalorieën om een
Ja.
klein kind groot te brengen dan dat je met je kerngezinnetje kunt leveren. Of in je eentje kunt leveren. Dus je mag je laten aanvullen door anderen. Het is niet gek dat ouders zich overbelast voelen in deze tijd.
Ja.
Het idee is dat je het met elkaar doet. Dat is hoe de natuur het ooit bedacht en bedoeld heeft. Een groep om je heen van betrokken ooms en vaders en neefjes, nichtjes, zussen, tantes die om jou heen meehelpen in het grootbrengen van de jongen, dus de groep. Nou, dat is het evolutionaire idee. We weten ook uit het hedendaagse gehechtheidsonderzoek dat een gehechtheidsnetwerk en de kwaliteit daarvan, dat dat veel belangrijker is
Ja.
dan die individuele relaties. We komen natuurlijk uit een tijd waarin we heel erg ingezoomd hebben op één relatie. Nou, toen op een gegeven moment dachten we, oh ja, er is nog meer hechtingsfiguren dan alleen die moeder. Oké, die vader mag ook meedoen in het onderzoek, dus die werd ook vervolgens betrokken. Maar op dit moment weten we dat eigenlijk gewoon het gaat over de kwaliteit van het netwerk. Dus lukt het jou als kerngezinnetje om daaromheen mensen te betrekken bij jouw gezin, waar je kind zich ook aan mag verbinden? Dat kan het kinderdagverblijf zijn, dat kan opa en oma zijn, dat kan je zus zijn waar je een deeltje mee hebt omdat je de kinderen onderling uitwisselt, dat kan een steungezin zijn. Ook ja, een nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren, waarin gezinnen die weinig netwerk hebben zich mogen laten aanvullen met lange lijnen. Gewoon ja, verstandige volwassenen waar je ook weer andere dingen van leert, maar ook andere interesses van aangereikt krijgt, waar je jezelf aan kunt spiegelen of mee kunt verbinden. Dat je denkt, nou, die bedrijvigheid van opa, daar herken ik wel wat in. Of hey, die hobby om, ja, je mag ook je identiteit aan die mensen verder ontwikkelen. Dus ja, hoe leuk is het dat er zoveel te kiezen is? Ja.
Ja, dat is denk ik heel waardevol. En tegelijkertijd hoor ik heel veel professionals altijd zeggen: zo, ja, maar dit gezin heeft geen netwerk.
Oh ja. Oh ja.
Precies.
Ja, nee, ja, dat is een belemmering. En
Ja.
ik heb daar natuurlijk in het ziekenhuis veel mee te maken, als in dat natuurlijk de gezinnen zijn die om psychosociale redenen, met heel veel huilen, met uitputting, opgenomen raken op de kinderafdeling. Dat zijn vaak de gezinnen waar het netwerk niet zo uitgebreid is, die daar tekorten in hebben. Ja, dan word je als instelling of als organisatie of als hulpverleners word je er eigenlijk ingetrokken omdat er een netwerk ontbreekt. Nou, daar is op zich niks tegen. Maar ik vind wel dat het goed is dat je dat dan wel bespreekbaar gaat maken. Van hey, zullen we met jullie mee gaan denken hoe dat wel kan? Dus heb je op je wachtkamerscherm de informele zorgopties al hangen? Dus
Ja.
we hebben als neiging, als hulpverleners hebben we zo de neiging om onszelf zo belangrijk te maken.
Ja, precies.
Terwijl dat is heel goed om jezelf bewust te zijn. Zodra jij erin stapt, gaan ook andere mensen in het netwerk een stapje terug. Dat is een automatische reflex. Als er een ongeluk op straat gebeurt, dan sta ik erbij. Maar zodra de politie arriveert, ben ik alweer een stap terug. Want daar is de politie. We hebben een natuurlijk respect voor, althans, meestal, voor hulpverleners. Ja. Dus dat mechanisme, dat komt gelijk kijken. Dat je als hulpverlener gelijk iets negatiefs doet. Namelijk, je verzwakt het eigen informele netwerk door daar te zijn alleen al. Ja. Dus door dit onderwerp op de agenda te zetten, met mensen ook een tekening te maken, wat is je ideaal? Laten we samen op zoek gaan naar wie dat kan zijn. Misschien is dat wel een digitale community of een live community, een moeder-baby-café of een ouder-kind
Ja.
speelinitiatief, speelgroepen waar je samen terecht kunt. En
Precies.
mensen hebben vaak moeite om bij dat soort groepen binnen te stappen. Daar is veel aarzeling en schaamte voor. Dus het handigste is dan om iemand te koppelen of om te zeggen: joh, vind je het goed als iemand contact met je opneemt om je gewoon eens eventjes een wandelingetje en dan kun je
Ja.
daarna kijken of je met diegene mee naar de groep wilt. Dat verlaagt de drempel aanzienlijk.
Ja. Ja, ik denk mooi inzicht wat je meegeeft. Zo van zodra wij als hulpverleners instappen, dat je dan eigenlijk het netwerk alweer een beetje verslapt. Doordat zij denken van oké, het wordt nu overgenomen, wij hoeven niet meer. Ja.
Ja, wij zijn daarin echt afhankelijk van professionele hulpverleners. En dat is jammer. Ik denk echt dat we voor de toekomst ook dat veel beter als hulpverleners te mengen hebben. Onze eigen
Ja.
professionele inzichten. Natuurlijk hebben we een hoop ervaring opgedaan met bepaalde thema's of bepaalde doelgroepen. Maar het gezin moet na ons weer verder. Wij zijn er maar heel eventjes.
Ja.
En daarna wil je de zaak op een manier achterlaten die toekomstbestendig is. En dat is met een groter informeel netwerk. Ja.
Ja. Mooi. En we hebben elkaar al even gesproken en toen hadden we het ook over nou, die druk die op ouders gelegd wordt. Ze moeten zoveel, het moet allemaal zo goed. Dat
Ja.
doet natuurlijk ook iets met als je jonge ouder bent of nieuwe ouder bent, een jong kindje van al die verwachtingen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, met wat zorg en ook wat relativerend. We hadden natuurlijk even dat gesprek over die lijstjes die er circuleren over wat dan goed genoeg ouderschap is en dat dat echt een heel lang lijstje is.
Ja.
Ja, ik faal natuurlijk ook ten opzichte van die lijstjes. Ik heb zelf een kind van 9 en mijn grote zorg is voortdurend, ben ik niet te hard aan het werk en zie ik hem wel genoeg? Dat schuldgevoel knaagt de hele dag aan mij. Tot ik er weer wat van dissocieer en denk: nou ja,
Ja.
hij heeft ook een vader. En hij heeft best een leuke school.
Precies,
Nou
dat is ook belangrijk. En vriendjes en alles wat erbij komt kijken. Ja.
ja. Ja, nou ja, dan rationaliseer je het weer een beetje. Dus ja, ja, zodra je ouder wordt, dan is daar dat gevoel van verantwoordelijk zijn. Hè? Hebben we van Alice van der Pas geleerd. En dat is een goed gevoel. Dat is goed dat het er is. En dat brengt schuldgevoelens met zich mee. En dat hoort ook zo. Ja. Dus ook wat vriendelijk met je eigen schuldgevoelens omgaan. Dat is denk ik wel een van de inzichten van de afgelopen jaren.
Ja.
Daarnaast ook wel echt ook attent zijn op. Tenminste, voldoende je kind zien. Dat zijn zo de thema's die ook in mijn eigen rugzak zitten. Dus ik ben daar wel alert op. En dat is ook wel het onderwerp van gesprek met vriendinnen over ja, hoe weet jij of je het goed genoeg doet? Ik merk dat ik me zorgen maak over dit, want nou, voor mij was het niet altijd vanzelfsprekend om goed gevolgd te worden door mijn ouders. Maar even zo te zeggen, dat is mijn ervaringsdeskundigheid. En
Ja.
daarin zou ik het mooi vinden dat hulpverleners ook transparanter worden over hun eigen ervaringsdeskundigheid.
Ja.
Daar ligt denk ik echt ook nog een schat verborgen. En ik denk dat heel veel hulpverleners zich schamen. En dat is zo jammer. Want we zijn allemaal op onze eigen manier ervaringsdeskundig in bepaalde kwetsuren. Min of meer. Ik denk dat het wel verschilt per hulpverlener. Maar ja, we weten ook gewoon uit studies domweg dat er gewoon best heel veel krassen in de zielen van hulpverleners zitten.
Ja, zeker.
En het zou zo mooi zijn op het moment dat je daar gewoon eerlijker over bent in je team. Dat je bij wijze van spreken zo'n over de lijn, hè,
Ja.
teamspel is georganiseerd van wie is nou ervaringsdeskundig op het vlak van scheiding. Nou, ik in dit geval. Ja, ik merk dat ik van daaruit gewoon meer compassie heb met mensen. Wat voor blubber dat is. En dat het echt een tijd duurt en dat het een proces is. Je kunt dan veel beter ook mensen helpen dat het met het proces van door iets moeilijks heen komen. Of rouwen.
Ja.
Om verliezen. Of,
Dus.
dus dat soort ervaringsdeskundigheid. Ja, ik zou echt hopen en wensen dat we gewoon daar ook onze schaamte wat over verliezen. En het ook als goud gaan zien. Gewoon, dat betekent dat je, als je daarop kunt reflecteren en dat gewoon open met je mee kunt nemen, dat je dat ook gedoseerd en gebalanceerd in kunt zetten in gezinnen.
Ja. Ja, en ik denk dat je daar een belangrijke noemt, dat je daarop kunt reflecteren en dat dat vraagt dat er veel aandacht is voor intervisie op su of supervisie in het werk, wat bij de jeugdprofessionals er minimaal is.
Ja.
En het is wel belangrijk dat je zicht hebt van, hey, waarom raakt dit me nou zo en hoe reageer ik daar dan op en ja, wat
Ja,
zeg ik dan? Ja.
waarom ben ik zo in paniek bij een bepaalde casus? Ja, omdat het terug doet denken aan dat
Ja.
je zelf een familielid had die zelfmoord heeft gepleegd of daar heel veel mee bezig was. Ja, echt hoe langer ik in het vak zit, hoe meer ik ook ja, uit supervisie één op één, hè? Ja.
Ja,
Wel,
ja.
eigenlijk je zou mensen willen aanmoedigen om in intervisie dat gewoon opener te gaan delen. En daarin ook gewoon met elkaar te communiceren. Hoe fijn is dat? Dat iemand weet, jij hebt daar een gevoelig plek. Zal ik met deze jongeren of zal ik met dit gezin de stappen zetten? Ik zit er wat rustiger in. Of kun je het wel? Ben je in staat om het dan? Weet je, al is het maar even een overweegpunt. Van, ben jij in staat om dit aan te gaan? Voel jij dat je voldoende vrij bent om het met dit gezin te doen? Ondanks dat het raakt of niet. En dat dat een keuze mag zijn.
Ja, zonder dat er een sfeer heerst van je moet toch alles kunnen, want je bent een professional en ja.
Ja, nee, dat vind ik niet een professional.
Nee.
Dat is een soort narcistisch ideaal
Ja.
wat niemand haalt. Ik ben professioneel als je jezelf kent en dat je weet waar ligt op dit moment, dat kan ook verschillen. Misschien is over een jaar iets wel beter gezakt dan nu. Of andersom. Misschien, ja, we zijn ook allemaal maar in ontwikkeling.
Ja. Dus impact van ruzies en gedoe in gezinnen op kinderen is gewoon heel erg groot. Dat netwerk is heel erg belangrijk. En je zegt ook van je hebt grotere kringen nodig voor die gehechtheid aan te gaan.
Ja.
Kan je daar, want ik denk, ja, hè, lang is het idee geweest, je hecht je aan je vader of je moeder. That's it. En daar moet niet te veel gedoe in zijn.
Ja, nou ja, jij en ik werken ook veel met gezinnen waar uithuisplaatsing speelt, waar pleeggezinssituaties zijn. Dus volgens mij in het vorige gesprekje ging het daar ook een beetje over dat het daar ook zo fijn is op het moment dat je het met elkaar mag doen. En dat die visie van meerzijdige partijdigheid, meer gezinnen rond een kind, die samenwerken met elkaar om het beste voor dat kind te realiseren en allemaal hun eigen hechtheidsrelatie hebben met dat kind. Ja, ik noem dat altijd maar de clubjesgedachte of ja, het gehechtheidsnetwerk om dit kind heen. Ja, ik denk echt dat een kind kan profiteren van meerdere relaties om elkaar. En dat je dan elkaar ook kunt ondervangen, afwisselen, aflossen. Op het moment dat stress te hoog oploopt. Volgens mij is dat het hele idee waarom we niet in ons eentje op de klus zitten. Maar dat je ook van elkaar gebruik mag maken op het moment dat het te zwaar is. En dat soepel door elkaar heen bewegen. Ja, dat begint ook met dat je af en toe een goede derde bent. Dat vragen we van biologische ouders op het moment dat hun kind bij een pleegouder of pleeggezin zit. Dan moet je aanzien dat jouw kind het goed heeft met een ander. Nou, dat dat concept, dat gaan leren verdragen, dat je je daar ook af en toe jaloers om voelt en dat het oké
Ja.
is dat je jaloezie hebt. Of andersom, dat je als pleegouders aanziet dat jouw kind het toch ook goed heeft, of bepaalde stukjes of bepaalde onderdelen goed heeft met zijn biologische ouder. Ja, dat vraagt ook om het volwassen hanteren van ook nare, niet zulke populaire gevoelens zoals jaloezie. Dus dat vraagt ook wel rijpe volwassenen die hun kind goede relaties gunnen met anderen zonder zich te excluderen. Zonder te zeggen, oké, maar dan niet meer met mij. Ja, dat is lagere school, zeg maar. Dat deed je, dit
Ja,
gaat
precies. Dat
erover,
is vaak,
ja,
hè?
ik ben er weer zodra je
Ja.
terugkomt en hoe heb je het daar gehad en wat fijn dat het goed ging of wat jammer dat dit niet zo leuk was, maar nou, wij gaan hier weer verder met onze eigen relatie. Dus ook beseffen, al die relaties zijn uniek. Je werkt aan die relaties op je eigen manier. Daar zitten sterke kanten in, maar er zitten ook zwakke kanten in.
Ja.
Ja, ook wat voor geweldige rechtsgeschiedenis je zelf ook had. Je kunt niet alles bieden. Zo gaat het niet. En zo is het ook helemaal niet bedoeld. Dus dat hoeft ook niet. Ja,
Ja.
je mag elkaar aanvullen.
Precies. Dus dat met elkaar dat doen en de meerdere plekken waar een kind een band. Zit daar een max aan? Wanneer wordt het te veel voor een kind om van al die verschillende groepjes te zijn?
Nou, dat weten we niet zo goed. We weten niet precies waar die. Ik heb zelf de neiging ja, groepjes zeg ik altijd. Ja, om zo, ja. Ook in teams merk je dat een beetje. Acht is vaak wel een soort de max. Daarna gaan de interacties, dan zie je vaak subjes ontstaan. Het is onmogelijk om je met iedereen goed te verhouden. Maar ik heb niet de neiging om naar een heel absoluut getal, omdat volgens mij wetenschappelijk gezien is dat er nog niet. Ja,
Ja, want heeft dat vooral dan te maken hoe die acht dan weer onderling met elkaar samenwerken?
Ja, om het gewoon goed te hebben met elkaar heb je gewoon een bepaalde kwaliteit van interactie nodig, maar ook een kwantiteit van interactie. Anders dan lukt het niet. Dan spreek je elkaar te weinig in een team of in een groepje rond kinderen. Ja, je moet elkaar wel kunnen ontmoeten en kunnen samen. Ja, er moet tijd zijn om te kunnen samenwerken met elkaar. Observaties te delen. Van joh, heb je gemerkt dat die traphekje kan openmaken? Wat gaan we daar nou weer mee doen? Wat een slimmerd. Ja, slim hè. Nou, zal ik dat trappen? Weet je, dat is ook het gewone dagelijkse gedoe op de werkvloer. Dat moet uitgewisseld kunnen worden rond zo'n ukkie, zeg maar. Ja, of waar, nou eet hij weer heel belabberd. Let jij op de vitamines? Ja, ik heb een potje met die snoepie.
Op die manier. Ja, bij mij werkt dit. Als ik zo doe, dan neemt hij het wel.
Ja, nou, dat weten alle ouders die gescheiden zijn, dat dat gewoon tijd en aandacht vraagt om het redelijk te laten lopen. Ja,
Ja,
zo'n
goed op elkaar af te stemmen. Ja,
ja.
absoluut. Ja. Ja, dus dat is mooi dat idee wel aan het verschuiven is. Dat het niet zo'n exclusief hechting bij één is of max twee of zo. Dat dat wel weer breder mag zijn. En als we nog even teruggaan naar de impact van de eigen ervaringen van de ouders, als dat echt forse trauma's zijn, PTSS misschien, hoe beïnvloedt dat de opvoeding van de kinderen? Ja, of hoe niet eigenlijk, maar dat is, in grote lijnen.
Ja, nou ja, we hebben daar wel binnen het infant mental health domein is daar echt best wel behoorlijk wat onderzoek naar. Hoewel dat ook nog wel iedere keer weer verder, de nuances worden daar wel weer verder duidelijk van. Ja, een PTSS, een bloeiende PTSS bij ouders, ja, heeft invloed op de ouder-kindrelatie en de kwaliteit van de kwaliteit interactie. Ja, een PTSS betekent dat je af en toe of heel veel. Ja, hypervigilant bent, heel oplettend bent, alert bent, aan bent. Ja, dat weerspiegelt zich in de ouder-kindrelatie. Kinderen voelen en merken dat als geen ander. Ze zijn ook veel op en aan je lijf. Dus jouw stresslevel wordt vaak gespiegeld of gekopieerd door het kind waar je veel mee bent. Ja, een van de onderdelen van PTSS is ook die afvlakking. Gewoon af en toe je allemaal niks kunnen schelen. Een beetje die depressieve klachten. Ja, vaak zie ik dat kinderen, als dat aan de orde is op dat moment of in die periode. Want die klachten zijn er af en aan. Dat maakt het ook zo lastig. Dat maakt ook dat het zo grillig is. Dat kinderen ook voelen van, oeh, je bent op dit moment even niet zo beschikbaar. Je bent niet bereikbaar om even plezier mee te delen of een speelgoedje aan te laten zien. Dus ik zie vaak dat kinderen dan veel meer hun eigen gang gaan. Veel meer gaan rondscharrelen, want die ouder is vlak in zichzelf. niet beschikbaar met zijn gevoelens om mee te leven met het kind. En derde symptoomcluster is die, herbelevingen die er kunnen zijn, getriggerd door alledaagse situaties. Ja, als jij een baby of een peuter in jouw alledaagse situatie hebt zitten, dan gaat ook die baby of die peuter ouders triggeren in hun posttraumatische stress. En voorbeeldjes daarvan zijn een boos, huilend gezichtje van een baby, die ouders, en dan gaat het steeds over technisch gezien een referentieel verband. Dus het doet je denken aan. Dus op het moment dat je zo'n woedende. Ja, dan zijn ze niet zo mooi, die baby's. Dan kijken ze best een beetje lelijk. Ja, als dat voor jou het opstapje is om te denken aan jouw vader die altijd boos keek, dan ben je bam met je hoofd alweer bij je vader die boos keek. Ja, of op het moment dat het huilen van die baby jou doet denken aan je eigen huilbuien die je had vroeger, bam bij je eigen huilbuien, ben je niet meer met je aandacht bezig met die baby, maar word je overweldigd door flarden van herinneringen van vroeger. Ik heb voorbeelden van peuters die gewoon peuters zijn best lawaaiig. Spelen hard, schreeuwen hard,
Boos,
vallen hard, zijn vaak boos of best wel eens boos, want dat hoort bij hun ontwikkeling. Ze zijn nog helemaal niet zo gereguleerd. Dat moet allemaal nog komen. Dat ontwikkelen ze doordat wij daar rustig bij helpen blijven, hoe je weer kalm wordt. En ja, op het moment dat jij dus. Ik had ouders die door dat peuterschreeuwen weer terug waren in de ruzies van vroeger. Dus die open vraag: hey, waar doet als ouders dan komen met ja, hij doet zus of hij doet zo? Open vragen: hey, doet dat je ergens aan denken? Of wat speelt er in jouw hoofd af op het moment dat jij je peuter dit ziet doen of dat ziet doen? Dat kan soms heel veel opleveren. Ja. Ook tijdens video beelden kijken bijvoorbeeld, ook de momentjes eruit gaan pikken, dat je denkt, hé, wat doet deze ouder gek of een beetje vervreemdend? En dat merk je aan je eigen tegenoverdracht. Je merkt vaak iets van vervreemding of bevreemding of een oordeel komen. Nou, eigenlijk zijn dat de interessante momenten om heel even te denken, oké, ik merk een oordeel. Wacht even, kan ik zonder oordeel dit met die ouder bespreekbaar maken? Dus joh, ik merk dat je het soms wel ingewikkeld vindt. En zeker als je daar zelf even rustig over nadenkt, welke momenten zijn het? Kan ik daar met die ouder over nadenken? Joh, wat gebeurt er met je op het moment dat jouw peuter heel hard neerroept? Klein voorbeeldje. Ja, dat kan zo nuttig zijn, omdat dat de PTSS van die ouder blootlegt. En hij zelf, een PTSS in de kern, is dat je niet durft na te denken over wat er in je omgaat. Durfde je dat wel, dan was dat de uitweg uit je PTSS. Dus het verband gaan leggen dat wat jij moeilijk vindt in het hier en nu van de opvoeding, dat dat te maken heeft met je eigen triggers van toen en daar. En dat het nuttig kan zijn om daar zelfbehandeling voor aan te gaan. Maar ook dat het nuttig kan zijn om ja, te leren om rustiger in het hier en nu op die specifieke triggers te reageren. Ja, dat is van winst. Dus. Hoop heel erg dat er traumabewuste hulpverleners zijn in het beroepenveld die dit kalm met ouders durven te gaan bespreken. Want ouders kunnen en durven zelf de link niet te leggen. Ja, daar hebben
Nee.
ze op voor nodig.
De
Ja.
strategie vaak is geweest: niet aan denken, niet naar kijken, niet, het moet weer weg.
Ja, te overweldigend. Ik kan dat niet handelen. Die gevoelens. Het is heel vaak angst voor heel veel overweldigende gevoelens die ervoor zorgen dat de PTSS er is en in stand blijft. Ja.
En diezelfde angst merk ik ook wel bij werkers. Dat ze zoiets hebben zo van, ja, maar als ik daarna ga vragen, dan maak ik een heleboel los. Of dan, en als het nou gaat over volwassenen of over kinderen. En mensen zijn wel snel bang om iets aan te raken, iets los te maken. Wat zou je daarover willen zeggen?
Ja, ik denk gelijk aan wat Arjan Struijck zou roepen, slapende honden wakker maken. Ja, je
Wel
ontregelt
doen.
een beetje. Ja, dus het is ook goed om wel, als je dat doet, ook te weten, ik kan hier nog een kwartiertje blijven. Of ik kan eventjes helpen om bij het huilen aanwezig present zijn. We hoeven niet zoveel op dat moment. Het gaat ook over dat wij dan ook heel eventjes gewoon kunnen aanhoren, kunnen opvangen als die ouder daarvan ontregelt. In de
Ja.
praktijk valt dat vaak reuze mee. Ik vind dat dat nogal meevalt hoor. Mensen zijn vaak zo gewend om ook hun eigen stress
Ja.
controleerd te houden. Daar zijn ze bij wijze van spreken expert in. Zoveel jaren is het ze al gelukt hè, om te overleven met
Ja.
een wereld aan gevoelens en herinneringen en te functioneren enigszins.
Ja.
Dus ja, je mag ook wel vertrouwen dat deze ouder ook zichzelf ook wel weer weet te redden. En het is goed om daar zorgzaam voor te zijn. Hè? Ook om te vragen, joh, wat gaat er hierna gebeuren? Lukt het een beetje? En dat gaat ook over als die ouder daar op ontregelt of van moet huilen. Of...
Ja.
Maar mijn ervaring is dat heel veel mensen heel dankbaar zijn voor dat je dit uitlegt aan ze. En dat ze zichzelf beter leren begrijpen. En
Ja.
snappen waarom ze zo in de knoop zijn geraakt met die peuter.
Ja.
Meer in de knoop dan gewoon het af en toe hinderlijk en irritant vinden dat de zoveelste driftbui er is.
Ja, precies. Ja. En wat zou het ook te maken kunnen hebben met dan die eigen schema's of die eigen ervaringen van de professional? Zo van als er moeilijke dingen zijn, dat gaan we het liefst uit de weg. Of dat dat ook mee kan spelen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat eigenlijk ook betekent dat je zelf het ook nog wel oncomfortabel vindt dat er gevoelens wellicht in jou zich afspelen of gevoelens in de ander. Ja, dat controleren we niet. Ja, hoe zeg je dat? Het leven roept gevoelens in ons op. En als jij kunt leven dat dat oké is, dat jij kan aanvaarden wat er in jou zich afspeelt, dan ben je ook veel meer bereid om te aanvaarden dat dat ook in anderen zo is. En dan kun je daar rustiger bij blijven, zonder in paniek te raken. Kun je gewoon ook veel meer die aanvaarding en die acceptatie uitstralen. Van, ik weet, dit is niet makkelijk, maar ja, je kunt dit ook hanteren. Gevoelens gaan altijd weer voorbij. Als we lang genoeg wachten, als we niet veel oordelen erover hebben, of ermee in gevecht moeten raken omdat het ons past, gaan ze gewoon voorbij. Dat gaat vanzelf.
Dat is
En dat
wel een mooie om mee te nemen als gedachte.
ja.
Gevoelens zijn weer voorbij. Ja.
Ja. Ja, ik heb daarin heel veel aan de acceptance and commitment therapy, die zo helpt om gewoon de modder die er soms is, ook maar gewoon voor ogen te komen en daar ook gewoon maar te aanvaarden wat er in je is, welke spanning er in je lijf is. En tot nu toe is mij dat altijd, en het is niet de makkelijkste weg, je moet
Nee.
er soms doorheen, maar wel de weg waarin de meeste rust ontstaat. Dus dat wil ik ook ouders voorleven en ook hulpverleners voorleven. Ook met
Ja,
mijn bagage. Ik bedoel,
precies. Maar
ja.
kom je dan ook niet weer terug op dat schuldgevoel wat soms bij ouders ontstaat? Zo van ja, maar ik mag niet deze lelijke gedachten hebben, of ik mag niet, het moet allemaal leuk zijn. Dat we al die gevoelens die opkomen zetten, dat we soms ook denken: nou, dat moet weer weg. Want ja, ik moet eigenlijk op een roze wolk zitten en het moet allemaal leuk zijn.
Ja, oh, maar dit is echt een van de gespreksonderwerpen die het meest dichtbij ligt in heel veel gesprekken met gezinnen die ik heb.
Ja.
Het gaat heel vaak over dat ik ook maar begin, dan heb ik heb daar vaak een paar standaard voorbeelden bij, dat ik
Ja.
ook een deuk in de prullenbak thuis heb zitten. Maar ja, het gaat natuurlijk heel vaak over dat de negatieve ervaringen ook gewoon er mogen zijn. Dat
Ja.
je je kind af en toe, ik weet niet wat kan, en dat je het af en toe gewoon ongelooflijk zwaar vindt en dat je je kind haat. Ja, ik ga even sterke woorden gebruiken, maar ik doe dat ook in gesprekken met ouders en dat lucht soms zo enorm op dat je gewoon even kunt haten en dat je dacht, was die er maar gewoon niet. Dan
Ja.
hadden we het gewoon leuker hier en waren we er maar nooit aan begonnen aan project kind. Ja, zij wou het. Ik dacht, nou ja,
Precies,
oké
dan komt dit uit. Ja.
dan. Ja, dan
Ah.
komt er dit uit. Nou, hè? Nou ja.
Ja,
Dus
precies.
ook. Ja, dus daar ook gewoon maar even ruimte voor maken over hoe het gewoon ook zo'n dikke vette tegenvaller is. En dat je niet had beseft hoe het 24/7 je leven overneemt.
Ja.
Nou, dat is vaak het begin om, als dat er is, of kan zijn, kan geuit worden, dan kan
Ja.
daarna komt er weer een beetje ruimte voor, oh nou ja, hij is ook wel lief, hij is ook van mij. Ja.
Dat mag dan ook weer. Ja, precies. Ja.
Ja.
Ja, maar goed,
Dus.
we maken ons als elkaar soms ook gek natuurlijk met alle mooie foto's en succesmomenten die al op de socials geplaatst worden. En ja, draagt een beetje bij en het gaat allemaal perfect. Ja, achter de voordeur
Ja.
is het weer anders, denk ik dan. Ja.
Nee, dus ja, daarin hebben we als hulpverleners ook echt, denk ik, een plicht om daarin ook te gaan voor eerlijkheid. En ook daarin duidelijk te maken dat ook wij zo onze kwetsuren met ons meedragen, dan wel ook gewoon soms sukkelachtige, rommelige ouders zijn die domme dingen doen en de plank ernaast slaan. En daarna, want daar hebben we het nog niet over gehad, daarna wel weten dat we kunnen repareren en hoe we kunnen repareren. En dat we dat ook doen. Soms schoorvoetend, soms te laat, soms te traag. Maar wel wetend dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen met je kind. Door te zeggen, dat heb ik niet zo slim gedaan. Ik had niet zo moeten schreeuwen. Ik ben maar door blijven gaan. Dat is mijn valkuil bijvoorbeeld. Als ik boos ben, dan blijf ik het punt herhalen. Nou.
Precies, tot die ander zegt van ja, je hebt helemaal gelijk, maar die komt niet.
Nee, die is al lang alweer afgesloten. Die denkt,
Ja,
meneer, houd
precies.
ze op.
Ja, precies. Oké, ik weet het nu wel, ik weet het nu wel.
Ja,
Ja.
of te strenge
Ja.
eisen, daar ben ik de laatste tijd weer mee bezig. Ik word toch door een aantal mensen als heel streng beleefd, vooral thuis hier. Ja,
Ja, goed.
normaal, denk ik dan.
Ja, jij denkt van nou, dat valt best wel mee. Je moest eens weten, het kan veel erger. Ja.
Ja, weet je
Ja.
waar ik vandaan kom? Ja.
Ja, precies. Nee, maar dat is wel mooi, denk ik, die oproep voor dat stukje inbrengen van je eigen struggles en momenten en dat soort dingen. Ja.
Ja, nou ja, en het gaat uiteindelijk. En ik hou altijd wel van om een beetje uit te zoomen.
Ja.
Dat gaat over mij als professional. Hey, op het moment dat ik dit gezin over 20 jaar tegenkom, of dit kleine ukkie
Ja.
komt nog eens mij opzoeken om terug te reflecteren op hoe het toch gegaan is en wat de
Ja.
invloed is geweest van mijn handelen. Ja, dat ik dan kan uitleggen wat ik heb gedaan of sorry kan zeggen. Voor de dingen die toch niet zo mooi waren. En dat ik daartoe bereid ben, dan of nu. Ja, kan ik terugkomen op fouten,
Ja.
wellicht. Of ook gewoon toch goed uitleggen waarom ik dingen heb gedaan zoals ik ze heb gedaan. Omdat ik op dat moment dacht en meende dat dit de beste optie was.
Absoluut.
En dat gaat in gezinnen natuurlijk ook over. Ja, ook grote kinderen komen ook van tijd tot tijd weer hun verhaal herzien met je. En bij je op de koffie om
Absoluut.
zich te spiegelen aan je. En anderzijds, ja, ik heb grote stiefkinderen, dus ik maak dit ook mee.
Ja,
Of zijn
ja.
soms ook periodes ook gewoon boos over aspecten van jouw zijn,
Zeker.
waarin je ook ziet en weet, ja, het kan niet heel veel anders. Dit is het. Dit is hoe mijn partner is. Dit is hoe ik ben. We kunnen kijken hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Maar dit is het.
Ja.
Beter gaat het niet worden. Ja.
Absoluut. Ja.
Ja,
Ja.
en daar mag jij ook een tijd boos en verdrietig over zijn dat dat zo is.
Ja.
Dat is ook oké, want het was niet volmaakt. Sterker nog, in deze chemie liep het niet zo lekker. Ja.
Ja. Ja,
Ja.
dat weet ik had nog een van mijn kinderen heeft toen hij klein was inderdaad in een boze bui geroepen. Die scheiding is het stomste wat jullie hebben kunnen doen. Dat.
Oh
En
ja.
nou ja, 10 jaar later kon hij wel zeggen zo van ja, maar ik snap het wel. Het is nog steeds niet, was nog steeds niet leuk, maar hij zegt ik snap
Nee.
het wel.
Ja, mooi. Dat is ook wel. Ja, kinderen zijn ook in proces met ons als persoon, met de levensgebeurtenissen die ons zijn overkomen of die ons gezin zijn overkomen. En dat verandert ook. Ja, mijn moeder is pas overleden. Ik merk dat ik nu weer met meer compassie ook terugblik op
Ja.
dingen waar ik eerder boos over was. Dat ik echt dacht, dat had niet zo mogen zijn. Of waarom is dit zo? En dat verandert ook weer. Ook het
Ja.
oordelen over je eigen jeugd versus toch ook wel weer de compassie die je daar kunt hebben met hen als persoon, in hun omstandigheden. Dat tijdsgewricht waarin, ja, in het leven van mijn moeder gaat het ook over armoede en de Tweede Wereldoorlog en geen kansen krijgen als meisje. Ja, het heeft heel veel invloed gehad
Ja.
op haar gevoel van zelfvertrouwen, ook in het ouderschap.
Precies.
Ja.
Ja. En soms werkt dat door in de opvoeding zo van, nou, maar jij moet dus dat wel waarmaken, alles wat zij niet heeft kunnen hebben. Of het kan zijn zo van, ja, nee, dat moet jij dus ook maar niet doen of zo. Dat, ja, geeft me in de opvoeding altijd weer door. Ja.
Ja, en dat kan ook soms doorschieten. Ja, door haar gebrek aan kansen weet ik en ik denk mijn zus ook, we hebben de kansen gegrepen die er waren. Daar betalen we ook
Alles.
in zekere zin weer een prijs voor. Ja,
Ja, absoluut.
dus het is zelden. Er is niet zoiets als één goede manier van ouder zijn.
Nee,
Dat geloof
nee.
ik.
Dat is denk ik ook wel een mooie, waardevolle gedachte. Zo van, je kunt altijd weer sorry zeggen of erop terugkomen of uitleggen van wat er bij jou gebeurde, waardoor je reageerde zoals je reageerde. Ja.
Ja, en met mildheid ook weer achter de kinderen staan, die dan weer op hun eigen manier, vol goede voornemens, weer zich klaarmaken voor hun klus.
Ja.
Ja, en dan beschikbaar zijn en zeggen: we zijn er en wij helpen je praktisch, emotioneel, als je moet huilen of je bent overbelast, dan zijn we er voor je. En ik hoop dat het lukt me om er niet te veel mee te bemoeien, maar dat is mijn probleem.
Ja, precies. Dat is ook altijd zo verleidelijk, hè? Ja, absoluut. Wij gaan de struggles laten voeren. Ja, we moeten het gaan afronden, helaas. Ik vond het een fijn gesprek waar ik denk, oh, er valt nog veel meer te vertellen en zo. Maar dankjewel voor dit gesprek. Mooie inzichten, mooie dingen om weer mee te nemen en anders te kijken. Ik vraag aan het eind ook vaak, aan wie zou je het stokje door willen geven? Heb jij iemand waarvan je zegt van nou, daar zou je ook nog eens een keer een gesprek mee moeten hebben?
Ja, ik denk natuurlijk gelijk aan Nelleke van de Boom. Die kan nog met mooier woorden dat hele mechanisme met dat verwarde of verstoorde ouderschap uitleggen, denk ik. Hoe dat van de invloed, en ze heeft heel veel mooie praktijkverhalen. Dus wellicht kan ze ons nog verder inspireren hoe je ook met ouders die heel veel in hun rugzak hebben zitten, echt heel veel,
Ja.
wel kunt werken op weg naar meer veiligheid in de ouder-kindrelatie. Omdat dat echt wel de nieuwe ontwikkelingen zijn. Om met ouders die toch wel allerlei kwetsuren hebben, al in de zwangerschap, wil ik even gezegd hebben, al
Ja.
toch een complexe behandeling op te tuigen, om ze te steunen daarin.
Mhm.
Aangevuld met andere hulpouders wellicht. Maar
Ja.
wel, ja, wel toch voor een deel on the job, zeg maar. En dat, daar hoop ik. Ja, ik zit echt wel een beetje te
Ja.
wachten op dat we daar verder stappen in maken. Omdat dat wel gewoon heel goed mogelijk wordt tegenwoordig. Met ook al die complexe traumabehandelingen. Van weken, in een paar weken een aantal trauma's gewoon goed beetpakken. Ja, ik denk echt en ik hoop ook echt dat dat gewoon jonge kinderen gaat helpen. Om minder belast en met minder stress groot te worden. Ja.
Ja. Ja, een mooie start dan daarin hebt. Ja, ik ga contact met haar opnemen en haar vragen of zij een keertje mee wil doen. Vast wel, denk
Nou,
ik.
door de
Ja,
breeders.
superleuk. Ja, dankjewel.
Doei.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.